Gemeente, de schriftlezing vindt u vanavond in Lucas 22. Vorige week zondagavond lazen we ook uit dit hoofdstuk. En toen meer het laatste gedeelte, de verloochening van Petrus. We lezen nu de versen 24 tot en met 34. Lucas 22, de versen 24 tot en met 34. En in Lucas 22, daar lezen we vanaf vers 24 Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En er werd ook twisting onder hen, wie van hen scheen de meeste te zijn. En hij zeide tot hen, de koningen der volken heersen over hen. En die macht over hen hebben, worden weldadige heren genaamd. Toch gij niet alzo. Maar de meeste onder u die zij gelijk de minste. En die voorganger is als een die dient. Want wie is meerder die aanzit of die dient? Is het niet die aanzit? Maar ik ben in het midden van u als een die dient. En gij zij degene die met mij steeds gebleven zijt in mijn verzoekingen. Ik verordineer u het koninkrijk, gelijkerwijs mijn vader mij dat verordineerd heeft, opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en zit op tronen oordelende de 12 geslachten Israëls. En de Heere zeide, Simon, Simon, zie de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. En hij zeide tot hem, Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Maar hij zeide, ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben dat gij mij kent. Tot zover onze schriftlezing. Eind in deze leerdienst hopen we weer een stukje te behandelen uit het laatste hoofdstuk van de Dordtse leerregels. Dat gaat over de volharding der heiligen. En vanavond staan we stil bij drie artikelen. De artikelen 6, 7 en 8. En die willen we samen lezen. Dordtse leerregels, hoofdstuk 5. De artikelen 6, 7 en 8. En daar beleiden we met onze Dordtse vaders in artikel 6... Want God, die rijk is in barmhartigheid, neemt naar het onveranderlijk voornemen der verkiezing de Heilige Geest van de zijnen, ook zelfs in hun droevig vallen, niet geheel weg, en laat hen zo ver niet vervallen dat zij van de genade der aanneming en van de staat de rechtvaardigmaking uitvallen, of dat zij zondigen ten dode, of tegen de Heilige Geest, en van hem geheel verlaten zijnde, zichzelf in het eeuwige verderf storten. Samengevat wordt hier beleden dat de Heere zijn kinderen niet uit de genade laat vallen. En dan artikel 7... Want eerstelijk in zulk vallen bewaart hij nog in hen dit zijn onverderfelijk zaad, waaruit zij wedergeboren zijn, opdat het niet vergaan, nog uitgeworpen worden. Ten andere vernieuwt hij hen zekerlijk en krachtiglijk door zijn woord en geest tot bekering, opdat zij over de bedreven zonden van harte en naar God bedroefd zijn. Vergeving en het bloed des middelaars, door het geloof met een verbroken hart begeren en verkrijgen de genade van God, die nu met hen verzoend is, wederom gevoelen, zijn ontfermingen en trouw aanbidden en voortaan hun zaligheid met vrezen en beven des te naastiger werken. We horen hier hoe de Heere zijn gevallen kinderen opricht. En dan artikel 8, al zo verkrijgen zij dan dit niet door hun verdiensten of krachten, maar uit de genadige barmhartigheid Gods, dat zij nog ganselijk, nog geheel van het geloof en de genade uitvallen, nog tot het einde toe in deze val blijven of verloren gaan, hetwelk zoveel hen aangaat, niet alleen lichtelijk of gemakkelijk zou kunnen geschieden, maar ook ongetwijfeld geschieden zou. Doch ten aanzien van God kan het ganselijk niet geschieden, terwijl nog zijn raad verandert, nog zijn belofte gebroken, nog de roeping naar zijn voornemen herroepen, nog de verdiensten, voorbidding en bewaring van Christus krachteloos gemaakt, nog de verzegeling des Heilige Geestes verijdeld of vernietigd kan worden. Tot zover deze artikelen. En dat laatste artikel, dat gaat waarom de Heere zijn gevallen kinderen opricht. Ik vat het samen. Deze drie artikelen gaan in de eerste plaats over dat de Heere zijn kinderen niet uit de genade laat vallen. Ten tweede dat de Heere zijn gevallen kinderen opricht. En in de derde plaats waarom de Heere zijn gevallen kinderen opricht. Gemeente, ook vanavond in deze dienst staan we stil bij een drietal artikelen van dat belijdenisgeschrift, de Dordtse leerregels. Een belijdenisgeschrift opgesteld op de synode van Dordt. En u hebt het misschien wel vernomen dat het juist gisteren 400 jaar geleden was dat deze synode begon. En dat was niet een synodevergadering van één dag. Nee, vele malen is men bijeen geweest. En omdat het gisteren 400 jaar geleden was, heeft men onze koning uitgenodigd in een van de kerken van Dordt, waar hij een stukje gelezen heeft uit de Statenvertaling, die onder ons nog steeds in gebruik is. Want ook op die synode van Dordt heeft men besloten om Gods woord te vertalen, betaald door de Staten-Generaal, vandaar ook de naam Statenvertaling. En op die synode van Dordt is dus ook dit belijdenisgeschrift opgesteld. En we weten allemaal wel, tegen de remonstranten die weggestuurd zijn. Tijdens die vergadering door de voorzitter van de synode van Dordt, dominee Bogerman. Ik las in de afgelopen week in de krant dat de remonstranten eigenlijk ook een jubileum hebben. 400 jaar is het geleden dat ze weggestuurd werden uit die synodevergadering. Vanwege verschillende dwalingen. Een jubileum niet om te vieren, zo werd gezegd. Maar toch, dat is inmiddels al 400 jaar geleden en nog steeds zijn ze er. En we hebben al verschillende malen gezegd, ten diepste leeft het in ons aller hart als het gaat om de leer van de remonstranten. Als we beginnen bij het zesde artikel vanavond, dan zien we dat woordje want staan. Want God die rijk is in barmhartigheid. En dat eerste woordje van dit artikel, dat sluit nauw aan bij het vorige. Dat weten de kinderen wel. Als je een zin begint met want, ja dan is er iets gebeurd. Dan gaat er iets aan vooraf. Dat woordje want geeft de fundering, de grond voor hetgeen in het vorige artikel werd beleden. We hebben in artikel 5 gezien dat er van een dwaalweg terugkeer mogelijk is. En dat iemand die zich aan grote zonden heeft schuldig gemaakt, opnieuw kan delen in de glans van Gods aangezicht. Het staat er zo prachtig aan het eind van artikel 5. Wanneer zij door ernstige boetvaardigheid op de weg wederkeren, dat dan het vaderlijk aanschijn Gods opnieuw verschijnt. We hebben toen dat voorbeeld genoemd van die jongen en die vader, weet u nog wel. We horen hier wel dat alleen door ernstige boetvaardigheid het mogelijk is op de weg terug te keren. Dat gaat niet zomaar. Daar wordt niet zomaar overheen gestapt. Dat kan ook niet. Als een kind van God in zonde valt, in grote zonde valt, dan kunnen we niet zeggen, ja, dat overkomt iedereen toch wel eens. Nee, als het goed is en als de Heilige Geest een mens daaraan ontdekt, dan komt daar ook ernstige boetvaardigheid, schuldbesef. De oorzaak, de grond voor die terugkeer is echter niet dat schuldbesef, die boetvaardigheid. Nee, dat is wel de weg waarin we terugkeren. Maar de oorzaak die moet gezocht worden in het feit dat de Heere de Heilige Geest niet geheel wegneemt van zijn kinderen. Ook niet wanneer zij op treurige wijze zijn gevallen. De Heere die laat zijn kinderen niet uit de genade vallen. Waarom gebeurt dat niet? Want de remonstranten die zeiden, als een kind van God in grote zonde valt, ja, dan kan die alsnog afvallen van het geloof en verloren gaan. Maar onze Dordtse vaders die gaan daar terecht tegen in op grond van Gods woord. En allereerst wordt in artikel 6 gezegd dat God rijk is in barmhartigheid. Want God die rijk is in barmhartigheid. Op de JV wordt gesproken over de eigenschappen van God. En als ik het goed heb, dan is er ook vanavond weer iemand die zo'n onderwerp inleidt. Gaat het misschien over de liefde van God? Ik weet het niet meer precies. Maar hier gaat het over Gods barmhartigheid. En dan staat het er zo treffend. Hier staat niet alleen dat God barmhartig is, maar dat God rijk is in barmhartigheid. Hoort het? God is rijk in barmhartigheid. Dat heeft ons veel te zeggen. Dat zegt ons dat er nu voor de grootste zondaar genade is. Barmhartigheid te verkrijgen. Barmhartigheid. Dat is een woord wat teruggaat naar een brandend hart. Een hart vol erbarmen. Vol mededogen. God is rijk in barmhartigheid. Enige tijd geleden zei iemand tegen me, ja dominee, die Dordtse leerregels zijn moeilijk. En ja, nu dat vijfde hoofdstuk aan de beurt is, dat gaat over de volharding der heiligen. Heiligen zijn Gods kinderen toch? En dat, ja, dat ben ik niet. Heeft het dan wel zin om naar de kerk te komen? Ja, zeker wel. Zou u dan niet zo'n heilige, een kind van God willen worden? Nee, van nature niet. Maar wat een wonder als daar nu een verlangen in je hart mag leven. Om hem te dienen. Om voor hem te leven. Hem te leren kennen. En daarom is het zo belangrijk. Niet alleen voor degenen die de Heere vrezen. Om onderwijs te ontvangen over die volharding der heiligen. Maar ook voor degenen die de Heere nog niet kennen. Ook voor jullie jonge vrienden. Om nu te horen dat... dat God rijk is in barmhartigheid. En als je de Heere mag kennen. Ja, dan val je helaas in zonde. En dat doet pijn, dat geeft verdriet. Maar de Heere die laat zijn kinderen nooit uit de genade vallen. Dat zou verdiend zijn. Dat de Heere zegt tegen een van zijn kinderen. Je bent zo diep in de zonde gevallen. Je hebt dit gedaan en dat gedaan. Denk aan David. Er was niet alleen sprake van overspel. Maar ook van moord. Bedrog. Zo diep was die gevallen. Dan zou het toch verdiend zijn dat de Heere zegt. David, je bent mijn kind niet meer. Met jou wil ik niks meer te maken hebben. Maar dat zegt de Heere niet. Waarom niet? Wel, dat heeft alles te maken met die barmhartigheid. Aan die barmhartigheid heeft een afdwalend kind van God te danken dat de Heere niet zijn handen van dat kind aftrekt. We zouden het zo kunnen zeggen. God is barmhartiger dan dat kind zondig is. En daarom neemt hij zijn Heilige Geest van de zijne niet geheel weg. Die geest die trekt zich wel terug. En die geest die laat zich niet zo duidelijk merken. Maar helemaal weg is hij niet. Ja, wel voor de beleving. Dan zal zo iemand tot zichzelf moeten zeggen... Het is mijn eigen schuld. Ik merk er helemaal niks meer van. Het is allemaal zo stil. Het woord doet me nauwelijks iets. Maar die Heilige Geest is niet weg. David die zegt in Psalm 51. Neem uw Heilige Geest niet van mij. Dat had hij verdiend. Maar de Heere die doet dat niet. Waaruit blijkt dat? Wel, zo'n zondigend mens komt in tweestrijd met zichzelf. Het is de Heilige Geest die zich niet kan neerleggen bij die zonde. En daarom steeds laat gevoelen, dit kan niet, dit mag niet. Dit is in strijd met hetgeen je hebt beloofd en beleden. Oh, wat kunnen we dan proberen om die stem tot zwijgen te brengen? En die onrust te verdringen, of niet? Maar het is de Heilige Geest die ervoor zorgt dat het toch telkens weer boven komt. Het is de Heilige Geest die ons onrustig maakt. Ja, juist een ware gelovige die zondig is een onrustig mens, misschien niet aan de buitenkant zichtbaar, maar wel van binnen. Hij schrikt overal van. Hij is soms bang om gezien te worden en andere kinderen van God te ontmoeten. De Heilige Geest is niet geheel weggenomen. Het is de Heilige Geest die David, maar ook Petrus verlicht, zodat ze de diepte van hun zonden gaan zien. Onbegrijpelijk dat de Heer in dat zondige hart wil blijven wonen. Door zijn lieve geest. Door onze zonde is dat hart onbewoonbaar verklaard. Maar als de Heilige Geest erin blijft, wordt het, zo las ik bij iemand heel treffend, onverklaarbaar bewoond. En daar moet dan bij genoemd worden het onveranderlijk voornemen der verkiezing. Dat betekent dat Gods werk blijft en niet ongedaan kan worden gemaakt door de zonden van de uitverkorenen. Gemeente, Gods liefde blijft onveranderlijk. De Heer die komt altijd weer terug op zijn eigen werk. En daarom biedt de leer van de verkiezing zo'n rijke troost. Waar men de verkiezing loslaat, dan verliest de kerk vaste grond onder de voeten. Die eeuwige verkiezende liefde, dat eeuwige voornemen van God, dat is de vaste grond waarin de gemeente eeuwig verankerd ligt. En tot die verkiezing behoort dat de Heilige Geest die het geloof werkt en de genade toepast aan het hart, ook bij die genade moet bewaren. Kijk, en daarom kan God de Heilige Geest niet geheel wegnemen. Wanneer de Heere dat zou doen, en het zou te begrijpen en verdiend zijn, zoals ik al aangaf, dan zouden dwalende en in ernstige zonden gevallen gelovigen aan zichzelf worden overgelaten. En dan zou er niets van terechtkomen. Dan zouden ze voor eeuwig omkomen. De Heilige Geest kan voor een tijd zijn werkingen en zijn vertroostende nabijheid intrekken, waardoor ontrouwe kinderen in het donker zitten, maar die Geest verlaat hen nooit. Kijk, daarom hebben degenen die de Heere mogen vrezen het niet aan zichzelf, ook niet voor 1000ste%, maar voor de volle 100% aan Gods barmhartigheid en aan zijn verkiezing te danken, dat de Heilige Geest niet geheel uit hun hart en leven wordt weggenomen. Christus die heeft het beloofd aan de discipelen, dat de trooster in hen zal blijven. En hieruit blijkt dat de volharding Godszaak is. En niet de zaak van de gelovigen, zoals de remonstranten beweerden. De Heilige Geest wordt met name ook genoemd in het slot van artikel 6. En laat hen zover niet vervallen dat zij van de genade der aanneming en van de staat der rechtvaardigmaking uitvallen, of dat zij zondigen ten dode, of tegen de Heilige Geest, en van hem geheel verlaten zijnde, zichzelf in het eeuwige verderf storten. Daar worden wat woorden genoemd die de catechisanten herkennen en ook bij jullie vaak vragen oproepen. Zondigen ten dode of zondigen tegen de Heilige Geest. In een van de groepen hebben we het daar kort geleden nog over gehad. Wat is dat nu? Zondigen ten dode. Of zondigen tegen de Heilige Geest. Een doodzonde, wat is dat? In de Rooms-Katholieke Kerk kent men doodzonden. Hele ernstige zonden, als je die bedreven hebt, dan is het voor eeuwig verloren. En dat zeiden de remonstranten ook. De zonde tegen de Heilige Geest, dat is een zonde waar geen vergeving voor mogelijk is. Maar Gods kinderen worden echter bewaard voor deze zonde. Je zou kunnen zeggen, de zonde des doods, zondigen ten dode of tegen de Heilige Geest, daar wordt hetzelfde mee bedoeld. Want er is maar één zonde die niet vergeven kan worden. De zonde ten dode. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Maar een ieder die de Heere mag vrezen, die wordt bewaard voor deze zonde. Kinderen van God kunnen verschrikkelijke zonden doen. Overspel, moord, liegen. Of zelfs met vloeken of eed zweren ontkennen kennis te hebben aan de zaligmaker. Zoals Petrus gedaan heeft toen hij zei, ik ken de mens niet. Maar wat is de zonde tegen de Heilige Geest? Dat is de zonde van de lastering van het goddelijke genadewerk. Onverschilligheid en lauwheid zijn erge zonden, maar nog niet de zonde tegen de Heilige Geest. Deze zonde wordt in de schrift uitdrukkelijk genoemd als de Heere Jezus zijn grote wonderwerken vertoont. En mensen verlost van de macht der duisternis. Dan looft de schare de naam des Heren, maar dan zijn daar ook de fariseeën en de schriftgeleerden die zeggen, verschrikkelijk wat ze zeggen, deze werpt de duivelen uit niet dan door bij Elzebul, de overste der duivelen. Dus Gods werk wordt duivelswerk genoemd. Terwijl ze er in hun geweten van overtuigd zijn dat dit een goddelijk werk is, lasteren zij bewust en noemen ze zijn werk duivelswerk. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Daarvan zegt de Heere dat die zonde niet meer vergeven zal worden. En de zonde tegen de Heilige Geest die komt openbaar in een totale verharding van de mens. Ik kan me nog herinneren dat iemand op de catechisatie zei, maar dominee, als nu iemand volop in de zonde leeft en ineens gegrepen wordt door de Heere, stilgezet en bekeerd wordt, ja, dan heeft hij de zonde tegen de Heilige Geest toch niet bedreven? Nee. Anders zou hij nooit bekeerd kunnen worden. Het is een totale verharding. Gemeente, misschien denkt u wel eens de zonde tegen de Heilige Geest begaan te hebben. En de duivel die weet dat ook wel in te fluisteren. Ik ben in de afgelopen jaren jongeren en ouderen tegengekomen die daar heel erg mee worstelden. Ze waren benauwd en beangst. Want ze wisten, er is geen vergeving meer voor mij als ik de zonde tegen de Heilige Geest gedaan heb. Maar bedenk dat de zonde tegen de Heilige Geest een totale verharding is. Als we smart hebben, verdriet. Als we angstig zijn, omdat we denken dat we die zonde gedaan hebben, dan is dat een bewijs dat het niet zo is. Want wie deze zonde bedreven heeft, die kan wel om vergeving vragen, maar dat wil hij niet. Hij is totaal verhard. Aangrijpend. Een kind van God zal zich niet in het eeuwige verderf storten. Daar zal de Heere zijn kind voor bewaren. Gemeente, als je dit toch hoort, dan kan het toch niet anders. Of het moet ons gebed zijn, o Heere, dat ik uw kind mag zijn. Dat ik uw kind mag worden, het eigendom van u mag zijn. Want dan mag ik weten dat u me bewaart. Dan kan het wel eens moeilijk zijn. Dan kan het zijn dat we voor het gevoel van God en mensen verlaten zijn. Maar hoe verlaten ook de Heere die bewaart zijn kind voor het eeuwige verderf. Zo'n kind kan niet verloren gaan. Het kan ver gaan. Denk maar aan Lot. Hij was bijna verloren. En toch werd hij behouden. Terwijl zijn vrouw veranderd werd in een zoutpilaar. Gedenkt aan de vrouw van Lot. Gods kinderen kunnen wel in zonde vallen. Maar ze kunnen nooit uit de staat van de genade vallen. Hun stand kan droevig zijn. Maar hun staat ligt vast. We kennen dat verschil wel tussen staat en stand. Ik heb het niet over de verschillende standen. Nee, ik heb het over staat en stand. En met stand bedoelen we de toestand. Ik las een keer over een miljonair. En die had een prachtig schip. Daar had hij zijn geld in gestoken. Maar wat gebeurt er op zekere moment tijdens een van de vaarttochten gaat het mis. Die man vaart op een rots. Het schip raakt lek en gaat onder. Die man leidt schipbreuk. Hij had zijn kompas niet goed in de gaten gehouden. En de bezittingen die hij bij zich heeft en hij had al zijn geld en goed meegenomen op dat prachtige schip. Ja, die verdwijnen naar de bodem van de oceaan. En in zijn eentje zit hij in een klein reddingsbootje. Je zou kunnen zeggen, zijn staat is die van miljonair. Maar zijn staat, zijn toestand is verschrikkelijk. Gods kinderen hebben een heerlijke staat. Ze zijn kinderen Gods. Ze zijn gezet in de staat van de genade. Hun staat ligt vast in God. Maar hun toestand kan zo zijn dat ze afwijken van het kompas van Gods woord. Leven in de zonde. Ja, hun toestand kan zo zijn dat ze aan alles twijfelen. Dus al ligt hun staat vast, kunnen ze soms in een droevige stand leven. Maar wie gerechtvaardigd is, die blijft gerechtvaardigd. We horen dat aan het slot van vers 6, van artikel 6. En van hem geheel verlaten zijnde, zichzelf in het eeuwige verderf stort, daar bewaart de Heere hen voor. Gemeente, dat is het eerste. De Heere die laat zijn kinderen niet uit de genade vallen. En dat heeft te maken met Gods barmhartigheid en met de verkiezing. Dat is de ene kant van de zaak. De Heere die richt zijn gevallen kinderen ook weer op. En daar gaat het met name in artikel 7 over. De vraag is hoe de Heere zijn gevallen kinderen weer opricht. Of om het anders te zeggen, hoe komt die volharding der gelovigen nu openbaar? Het antwoord dat onze Dordtse vaders geven is dat de Heer het onverderfelijk zaad der wedergeboorte in zijn kinderen bewaart. Aan het begin van artikel 7 wordt benadrukt dat de volharding der heiligen een daad van God is. Want eerstelijk in zulk vallen bewaart hij nog in hen dit zijn onverderfelijk zaad, waaruit zij wedergeboren zijn, opdat het niet verga, nog uitgeworpen worden. Hoe diep de val in de zonde ook is, God bewaart zijn onverderfelijk zaad, waaruit ze wedergeboren zijn. Vanuit de schrift weten we dat het woord het zaad der wedergeboorte is. Door de akker van het hart gaat dan, zo zeggen we, de ploegschaar van de wet die diepe voren trekt. Maar daar wordt het zaad van het woord ingeworpen. Het wordt bevochtigd door de dauw van Gods geest. Beschenen door de zonne der gerechtigheid. En het woord werkt door de geest een nieuw beginsel in het hart van Gods kinderen. En de Heere die dat beginsel werkt door het woord, bewaart dat beginsel. En zorgt ervoor dat het niet verloren gaat. Dat het niet weggeworpen wordt. De Heere zelf zorgt ervoor dat het wordt bewaard. Ook al wordt soms gezegd, het doet me niets meer. Het kan zo ver komen dat een kind van God zich aan de kracht van dat nieuwe beginsel, dat ten nauwste met het woord verbonden is, zich zou willen onttrekken en het zou willen wegwerpen. Maar het gaat niet. De remonstranten zeiden dat de mens zijn eerste geboorte kan verliezen en dan opnieuw geboren moet worden. Maar dat is gelukkig onmogelijk. Want die wedergeboorte die de Heere werkt door zijn woord, als het zaad der wedergeboorte, blijft, bewaart hij zelf. En het tweede wat God doet is vernieuwen. Ten andere vernieuwt hij hen zekerlijk en krachtiglijk door zijn woord en geest tot bekering. En hij doet dat door middel van zijn woord. Jongens en meisjes, jullie weten misschien wel dat David op zeker moment bezoek krijgt van Nathan. En onder de prediking ontvangt hij de boodschap. Nathan vertelt die gelijkenis van die arme man met dat ooilam. En die rijke man neemt dan dat ooilam af. En dan zegt David, dat zal een viervoudig gewroken worden. En dan zegt Nathan, gij zijt die man. En dan breekt David. Dan beseft hij wat hij gedaan heeft. Dat hij gezondigd heeft. Als een kind van God in zonde gevallen is, dan moet datgene wat God in zijn leven heeft gedaan, vernieuwd worden. En dat doet hij zekerlijk en krachtiglijk. Hij weet als geen ander hoe zijn kind aangepakt moet worden. En opnieuw zo te werken dat alle weerstand wordt gebroken en hij zich weer met vreugde onderwerpt aan het bevel van zijn koning. En dat gebeurt door woord en geest. Dat zijn Gods instrumenten waarmee hij de gelovigen brengt op het rechte spoor. En waarmee hij hen bij vernieuwing terugbrengt op het spoor van Gods genade. En met bekering wordt hier de dagelijkse bekering bedoeld. Daar wordt wel eens gezegd, eenmaal bekeerd is altijd bekeerd. Dat is in zekere zin wel zo. Maar aan de andere kant is Gods kind nooit afbekeerd. Steeds opnieuw moet dat nieuwe leven gewekt worden, opgewekt worden. En dan komen we nooit boven dat gebed van Jeremia uit. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Gemeente, de vernieuwing van een in zonde gevallen kind van God gaat langs de weg van de droefheid naar God. We zeiden vorige week al, als iemand in zonde gevallen is en de Heere mag vrezen, dan komt hij niet zomaar weer bij God terug. We zien het ook hier. Zij zijn over de bedreven zonden van harte en naar God bedroefd. Zo beleiden onze Dordtse vaders. Dat is een droefheid niet om de gevolgen van de zonde, maar om de aard van de zonde. Kijk, als David door Nathan erop gewezen is dat hij gezondigd heeft, dan ziet hij die zonde niet alleen als een zonde tegenover Uria, Bathseba, maar hij zegt tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw oog. naar God bedroefd zijn is een droefheid over het feit dat we God beledigd en vertoornd hebben, terwijl hij ons reeds zoveel liefde heeft bewezen. Hoe heb ik dat kunnen doen? Ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. O Petrus, die had na het verloochenen van zijn Heere in die vriendelijke ogen van de zaligmaker gezien, en daardoor werd hij bedroefd, hartelijk bedroefd, over zijn bedreven zonde, van harte en naar God bedroefd, omdat hij zoveel kwaad tegenover zoveel goed had bedreven. Gemeente, kennen we daar iets van als we, juist als we de Heere mogen kennen en in zonde gevallen zijn. Misschien dat niemand ervan weet, maar toch. Verschrikkelijk. En je wordt daar steeds meer en meer aan ontdekt wat je hebt gedaan. Dan kan het toch niet anders of er komt droefheid. Hartelijke droefheid. Naar God. Een droefheid naar God, zo schrijft Paulus aan de gemeente van Korinthe, werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. En naar God, dat betekent ook dat woordje kata in het Grieks, volgens God. Zoals God het bedoelt, zoals God het zelf werkt in het hart. En de keerzijde van die droefheid naar God wordt ook genoemd. Dat is door het geloof met een verbroken hart, vergeving in het bloed van de middelaar, begeren en verkrijgen. De droefheid naar God gaat altijd samen met de hartelijke begeerte om vergeving. Want die zonde die kan niet blijven. Die schuld die moet worden weggenomen. En daarom de begeerte naar vergeving. En dat is een sterke begeerte. Een sterke begeerte. Want we kunnen niet zonder vergeving. En dat kan alleen gesmeekt worden door het geloof. Zonder geloof is er geen echte droefheid. Ook geen echte begeerte naar vergeving. En het gebeurt met een verbroken hart. Een hart dat weet, er is in mij geen enkele grond waarom de Heere vergeving aan mij kan schenken. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. En dat gebroken hart is niet de grond waarom de Heere vergeeft. Maar ik zeg het opnieuw, het is de weg waarin de Heere opnieuw vergeeft. Het hart is gebroken vanwege droefheid over de diepe schuld. Maar er is een toevlucht, het bloed van de middelaar. O, als dat bloed niet was gestort. Geliefden, dan zou er geen vergeving zijn. Voor de eerste keer niet en voor de honderdste keer, voor de duizendste keer niet. Dat bloed, dat blijft alleen maar over. O, het staat er zo treffend in dit artikel. Door het geloof, met een verbroken hart, vergeving in het bloed van de middelaar begeren en verkrijgen. O Heere, was mij in dat bloed van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Maak om Jezus wil mij rein. Alleen op grond van dat bloed krijgen we die begeerde vergeving. Mogen we al schuilen achter dat bloed voor het eerst of opnieuw. Want nergens anders zijn we veilig. Denk maar aan dat volk Israël bij de uittocht. Nergens anders zijn we veilig dan achter dat bloed. En geliefden, wie zo vergeving mag ontvangen, beseft het dieper van welke onschatbare betekenis dit kostbare bloed is. Want na het begeren en verkrijgen staat er de genade van God, die nu met hen verzoend is, wederom gevoel. De vrucht van dat begeren en verkrijgen is dat wij de genade van God ook mogen gevoelen. Dat is niet altijd even krachtig en helder aanwezig, maar onze Dordtse vaders zeggen dat dit wel ervaren en geschonken wordt. Het is dus eerst in het geloof begeren. Dan volgt het verkrijgen. En tenslotte is daar het gevoelen. En dat is nu de ware bevinding. Gods genade ervaren en gevoelen. Jongelui, ken je daar iets van? Mag ik eens vragen? Wie van jullie mag Gods genade voor een arme verloren zondaar ervaren en gevoelen? Daar kun je niet over uit, toch? Heere, dat u naar mij wil omzien. Dat je zo onder de preek het mag gaan ervaren, ook voor mij. Dacht dat alleen maar voor anderen was, maar nu mag ik weten, ook voor mij. Je hebt gesmeekt, o God, wees mij zondaar genadig. En toen kwam de Heere over, dat woord werd toegepast aan je hart. En je mag weten, geloven, maar ook ervaren en gevoelen die genade. In de middellijke weg komt de Heere dit te bevestigen en te verzekeren door het woord. Maar ook bij de bediening van het sacrament, bijvoorbeeld bij het heilig avondmaal. Zo zeker als wij die tekenen van brood en wijn mogen eten en drinken, zo zeker betoont hij zijn hartelijke liefde en trouw en zijn schuldvergevende genade. En vervolgens wordt beleden zijn ontfermingen en trouw aanbidden. Kijk, dat blijft over. Aan de zijde van zo'n zondaar. Die genade mag ontvangen. Want over zijn eigen trouw kan die niet roemen. Als wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Wie heeft dat verdiend? Welk kind van God kan het laten om Gods trouw te aanbidden? Zijn barmhartigheden te prijzen. Daar en daar alleen heb ik het aan te danken dat ik er nog ben. En dat ik er weer ben. Aan zijn ontfermingen en zijn trouw, mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. En hoe gaat het dan verder? Hoe gaat het dan verder als de Heere zijn gevallen kind heeft opgericht en we hebben gehoord in welke weg dat gaat? Hoe gaat het dan verder? Wel, daarvan spreekt het slot van artikel 7. Als we horen over dat gevoelen van de genade van God die nu met hen verzoend is, zijn ontfermingen en trouw aanbidden en voortaan hun zaligheid met vrezen en beven des te naastiger werken. Wat wordt daarmee bedoeld? Wel, als we opnieuw aan de Heere verbonden mochten worden, na gevallen te zijn in een zonde, dan gaan we ons nog hartelijker verbinden aan de Heere dan daarvoor. Dat kan toch niet anders? Dan wordt die liefdesband sterker. Je kunt het vergelijken met met een gezin waarin een jongen of een meisje dingen gedaan heeft die echt niet kunnen. En ze hebben dat beleden. En vergeving ontvangen. Ze hebben iets gemerkt van een ontfermende vader. Die zijn kind niet wegstuurt, niet wegstoot. Als we dat mogen ervaren. Dan wordt de band tussen het kind en die vader toch sterker. Dan zeggen, wat heb ik toch. Een lieve vader, een trouwe vader. Ik had het verdiend dat hij nooit meer naar me omzag. Dat ik zulke dingen heb uitgehaald. Maar wat mocht het meevallen? Kijk, zo gaat het nu ook bij iemand die door de Here wordt opgericht. Die gaat zich nog hartelijker verbinden aan de dienst des Heren. Vrezen en beven. Vrezen en beven. Voor de zonde, omdat hij heeft gevoeld hoe zwak van moed en klein van krachten hij blijft. En hoe groot de macht van de Satan is. Kijk gemeente, dan kan het niet anders. Of dan ga je zingen zoals we het gezongen hebben. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Maar dan ook dat gebed wil mij voor struikelen bevrijden. En ga mij met uw heiligt voor. En voortaan hun zaligheid met vrezen en beven. Des te naastiger werk. Dat drijft uit tot het gebed. Leer mij, o God, van zaligheden. Mijn leven in uw dienst te besteden. Gemeente, ik denk dat het goed is dat we het laatste artikel bewaren voor de volgende keer, want de tijd is voorbij gevlogen. Maar ik wil dit nog zeggen, als we zo vanavond mochten stilstaan bij die twee artikelen 6 en 7. Dat de Heere zijn kinderen niet uit de genade vallen laat. En als ze gevallen zijn in de zonde, dat hij ze weer opricht. O, wat een wonder als je dan door genade zijn kind mag zijn. En zijn we dat? Zijn we dat al? In waarheid en oprechtheid. Want daar is haast bij. Om hem te kennen, de Heer Jezus Christus, zijn eigendom te worden door het geloof. O, als je er nog buiten staat, als je moet zeggen aan het eind van de preek, dominee, dat is allemaal groot wat Gods kinderen mogen ervaren en hoe de Heere voor hen zorgt, de trouw en de ontfermingen Gods, maar ik sta er nog buiten. O, heb dan geen rust, eer dat je ook hem mag kennen. Roep de Heere dan aan, beleid maar wie je bent. Want als het gaat over die boetvaardigheid, dat schuldbesef. Als het gaat om dat verbroken hart. Als het gaat om de belijdenis van zonde en schuld. Dan is dat niet opnieuw, maar dan is dat ook voor het eerst nodig. Om die genade te ontvangen. In die weg schenkt de Heere wat nodig is. Mild en overvloedig. Want de Heere is geen karige God. Denk nog even aan het begin van artikel 6. De Heere is geen karige God. Hij is rijk in barmhartigheid. En hij wordt van het uitdelen niet armer en van het inhouden niet rijker. O bedel dan maar aan die genade trouw. O God, wees mij zondaar genadig. Om Christus wil, omwille van dat bloed. Dat kostbare bloed wat eenmaal gestort is. Op die kruisheuvel Golgotha, waardoor er verzoening is voor al onze zonden. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 51 en daarvan het negende vers. Psalm 51 en daarvan het negende vers. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Dit offer kan uw heilig oog behagen. Het negende vers van Psalm 51.